Goedemiddag allemaal. Ons jaarthema is verlangen naar opwekking. En ik moet zeggen, ik verlang daar heel erg naar. Als ik de geestelijke armoede zie in Nederland, dan groeit bij mij ook het verlangen dat God zijn arm uitstrekt over Nederland. Dat mannen en vrouwen opstaan om tot Gods eer te leven en te beginnen ook bij de christenen. Wandelen in de vrezen des Heeren en ontzag en eerbied voor God. Zoals onze jaartekst ook zegt uit Handelingen 9 vers 31, daar staat ze wandelden in de vrezen des Heeren en de vertroosting door de Heilige Geest en zijn naam in aantal toe. Een opwekking, dat is geen mensenwerk. Mensen die zijn er wel bij betrokken. Maar een opwekking, die kun je niet zelf opwekken. Het komt uit de hemel, het komt van God. En wij verwachten het ook van God. En niet van geestelijke leiders of van programma's. Het kan alleen van God komen. En een opwekking heeft ook verschillende kenmerken. En een van die kenmerken is dat mensen gaan geven. En daar wil ik een aantal keer bij stilstaan. Dat heb ik ook al een aantal keer gedaan. Ja, dat het kenmerk van opwekking is geven. Als er verlangen is naar een opwekking, dan zal dat gepaard gaan met een verlangen ook om te geven. De vorige keren heb ik samen met jullie stilgestaan over het feit ook dat God een vrijgevig God is. We hebben ook gezien naar de vrijgevige Josia. En de vorige keer hebben we ook stilgestaan bij die indringende vraag van koning David, die de vraag stelde: wie is vandaag gewillig om de Heere zijn gaven te schenken? En vandaag wil ik heel graag met jullie stilstaan bij het thema vergeven, dat nauw verbonden is ook met geven. En ik wil dat doen aan de hand van een Bijbelgedeelte uit Matthäus 18. De rest heb ik allemaal op sheet staan, maar dit zal ik zo voorlezen uit de Bijbel. Matthäus 18, vanaf vers 21. Matthäus 18, vanaf vers 21. En daar staat: toen kwam Petrus naar hem toe en zei: Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot 7 maal toe? En Jezus zei tegen hem: ik zeg u niet tot 7 maal, maar tot 70 maal 7 maal. Daarom kan het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met een zeker koning die afrekening wilde houden met zijn slaven. En toen hij begon af te rekenen, werd er iemand bij hem gebracht die hem 10.000 talenten schuldig was. En toen hij niet kon betalen, gaf zijn heer opdracht dat men hem zou verkopen en zijn vrouw en kinderen en alles wat hij had, en dat de schuld betaald moest worden. En de slaaf dan knielde voor hem neer en zei: Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. En de heer van deze slaaf was innerlijk met ontferming bewogen en liet hem gaan en schold hem de schuld kwijt. Maar deze slaaf ging naar buiten en trof een van zijn medeslaven aan die hem 100 penningen schuldig was. Hij pakte hem beet, greep hem bij de keel en zei: betaal mij wat u schuldig bent. En zijn medeslaaf dan liet zich voor hem neervallen en smeekte hem: heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Hij wilde echter niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis totdat hij de schuld betaald zou hebben. En toen zijn medeslaven zagen wat er gebeurd was, werden ze erg bedroefd. Ze gingen naar hun heer en vertelden hem alles wat er gebeurd was. Toen riep zijn heer hem bij zich en zei tegen hem: slechte slaaf, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat u mij dat smeekte. Had u ook geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ik ook medelijden met u had? En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over, totdat hij alles wat hij hem schuldig was betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse vader met u doen, als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. Tot zover. Zullen we nog een moment bidden als we dit ook gaan overdenken? Vader, we willen zo bedanken voor uw kostbaar woord. En we danken u ook, Heer Jezus, voor uw onderwijs, wat we ja, ook daar delen van ook kunnen teruglezen vanuit uw woord. En we willen zo bidden als we vanmorgen ook dit zo overdenken. Dan bid ik echt om uw zegen, Heer, dat u zo ons verlicht in spreken, maar ook in luisteren. En dat u zo ook ons hart aanraakt en dat u zo zelf uw woord ook echt tot leven brengt, Heere God. U bent de enige die dat kan. En daar bidden we om. In Jezus' naam. Amen. De vorige keer heb ik samen met u gekeken naar een heleboel verschillende manieren van geven. Er is nog een hele andere manier van geven. En dat is kwijtschelden. Als je normaal iets geeft, dan is voor dat geven is dat geld of de goederen, dat is dan nog in jouw huis of in jouw handen. En bij het geven, daar vindt die transactie plaats. Ja, dan overhandig je hetgeen wat gegeven wordt. Bij kwijtschelden is dat anders. De transactie van geld of van goederen of van diensten, die heeft al plaatsgevonden in het verleden. Maar er is nog sprake van een openstaande schuld. En deze openstaande schuld wordt kwijtgescholden. En kwijtschelden is misschien wel moeilijker dan gewoon geven. Wat er bij kwijtschelden aan vooraf gaat, is dat je het ooit gegeven hebt met de bedoeling dat het tijdelijk is en dat het weer terug zal komen. Maar het is nog niet terug. Of dat goederen en diensten geleverd zijn en de betaling nog niet is ontvangen. En in sommige gevallen is het misschien ook heel moeilijk om het weer terug te geven. Maar dan komt er een moment dat je het besluit neemt om het niet terug te vorderen. Je geeft het weg. Je schuld het kwijt. En kwijtschelden is vooral belangrijk als de schuld niet afbetaald kan worden. Als het een financiële schuld is die niet zo groot is, dan kan het wel afbetaald worden. Maar het kan ook een morele schuld zijn of een emotionele schuld, wat in het verleden heeft plaatsgevonden en wat niet meer terug te draaien is. En dan kan het alleen door kwijtschelden opgelost worden. In die gelijkenis die we net gelezen hebben, wordt er ook schuld kwijtgescholden. En Jezus vertelt die gelijkenis naar aanleiding van een vraag over vergeven. En geven, dat is nauw verbonden met vergeven. Vergeven is het niet met toerekenen van schuld, het kwijtschelden van schuld. Bij vergeven ga je heel ver in het geven. Vergeven. En als je ergens wordt uitgedaagd om te geven, dan is het wel op het terrein van vergeven. Kwijtschelden van schuld. En die schuld die kan financieel zijn, maar die kan ook moreel zijn of emotioneel of alle drie. We gaan even een klein stukje Nederlandse les doen. Eer maar een beetje. En misschien ook voor de mensen uit een ander land is dat wat extra moeilijk. Het is ook niet huistuin en keuken Nederlands, maar denk goed om daar even op in te gaan. In het woordje vergeven zit het woordje geven in. En het woordje ver wat ervoor staat wordt de prefix genoemd. En die prefix ver, die wordt heel vaak gebruikt in het Nederlands. En als deze prefix ver voor een werkwoord staat, dan gaat de betekenis van het werkwoord veranderen. En er zijn een drietal veranderingen mogelijk. Ik loop die even snel er doorheen. Het eerste is dat het woordje ver, de betekenis gaat veranderen en dat het dan een versterking wordt. Een vergroting wordt van het werkwoord. En dat zie je bijvoorbeeld bij binden en verbinden. Of bij blijven of verblijven. En dan is het een versterking geworden. Een vergroting. Maar dat kan ook een verandering ten kwade geven. En dat is bij doen of verdoen. Bij dwalen en verdwalen. Dan is het een verandering ten kwade. En een derde is dat het ook de omgekeerde transitie kan geven als dat woordje ver voorkomt. Dat is bijvoorbeeld bij kopen of verkopen. Dan is het net het tegenovergestelde, of huren en verhuren. Nou, vergeven, die hoort bij die eerste groep. Het woordje ver toe te voegen aan het werkwoord geven, geeft dat aan dat het een versterking is en een vergroting. Dus vergeven is een versterkte vorm van geven. En kwijtschelden van schuld, dat doe je niet zomaar. Dat is een diepgaand proces, maar wel heel bevrijdend. Als iemand bij jou een aanzienlijke schuld heeft die niet terugbetaald is, dan blijft je dat bezighouden. En dat kan ook je hele leven duren. Je blijft eigenlijk een oplossing verzinnen om die schuld betaald te krijgen. Je verlangt naar genoegdoening. Maar op het moment dat je als je die schuld kwijtscheldt, dan is het over. Dan kom je er vrij van. Dan houdt als het ware de strijd op om die schuld betaald te krijgen. Denk eens na. Heb je nog iemand die een rekening heeft openstaan bij jou? Die nog een schuld heeft openstaan bij jou. En misschien is het een hele oude rekening. En het gaat niet weg. En de ene keer speelt het misschien wat meer als de andere keer. Maar eigenlijk vind je dat die rekening betaald moet worden. En ik wil je vanmorgen aanmoedigen om heel ver te gaan in het geven. Om kwijt te schelden en het over te geven in de handen van God. En in deze gelijkenis, daar leert Jezus ons om te vergeven zoals wij vergeven zijn. Ons is een gigantische schuld kwijtgescholden. En Jezus die verwacht van ons dat de schuld die wij bij elkaar hebben en die niet terugbetaald kan worden, dat wij die ook kwijtschelden. Petrus die komt met een vraag bij Jezus. We hebben dat net gelezen in het 21ste vers. En daar staat, en toen kwam Petrus naar hem toe en zei, Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot 7 maal toe? Hoe vaak moet ik mijn broeder vergeven? 7 keer? En dan doet Petrus er al een schepje bovenop. Want in het Jodendom betekende vergevingsgezindheid tot 3 keer toe vergeven. En Petrus die komt hier al met een ruimhartig voorstel om zelfs 7 keer te vergeven. En Jezus die zegt dan niet, ja, niet overdrijven Paulus, 3 keer is wel genoeg. Of hij zegt ook niet, wat fijn dat jij het 7 keer wil doen. Nee, Jezus zegt niet 7 keer vergeven, maar 70 maal 7 maal. Met andere woorden, altijd en ook niet gaan turven. Jezus die leert ons om te vergeven, om kwijt te schelden. En van nature zijn wij van het vergelden. En dat komt ook al heel snel tot uiting in de Bijbel. In de eerste paar hoofdstukken, bij de eerste mensen, zie je dit al terugkomen. Bij Lamech. En er staat in Genesis 4, vers 23 tot 24, daar staat... En Lamech zei tegen zijn vrouwen Ada en Zilla, luister naar mijn stem. Vrouwen van Lamech, hoor mijn woorden aan. Voorzeker, ik dood een man om mijn wond en een jongen om mijn striemen. Want Kaïn wordt 7-voudig gewroken, maar Lamech 70 maal 7 maal. En hier, in dit gedeelte, wordt het hart van de mens geopenbaard. Vergelden. Als hij wat gedaan heeft, dan sla ik nog harder terug. En deze houding die escaleert ook altijd. Dat leer je als kind al. En God had tegen Kaïn gesproken dat als iemand Kaïn kwaad zou doen, als iemand hem zou doden, God hem 7-voudig zou wreken. En Lamech hier in zijn hoogmoed stelt dat er iets met hem gebeurd zou worden, dat hij 70 maal 7 maal gewroken zal worden. En hier komt dus dat 70 maal 7 terug. Hier wordt het hart van de mens geopenbaard. Maar Jezus laat in die gelijkenis iets anders zien. 70 maal 7 maal vergeven, kwijtschelden. Op die vraag van Petrus over vergeven, dan gaat Jezus een gelijkenis vertellen. En zegt iemand van de slaven van de koning was 10.000 talent schuldig. Hoeveel is dat eigenlijk? Nou, 1 talent had in het Nieuwe Testamentse tijd een geldwaarde van 6.000 drachmen. En een drachme, dat is een dagloon. Dus 6.000 daglonen, dat zijn ongeveer 20 jaarsalarissen. Dat is 1 talent. Maar deze man, deze slaaf, die was 10.000 talenten schuldig. Dat gaat dus over 200.000 jaarsalarissen. Als ik dat zou omrekenen naar vandaag, hier in Nederland, naar een modaal inkomen van 36.000 euro, dan gaat het over een totaalschuld van 7,2 miljard euro. Je vraagt je af, hoe kun je als slaaf zo'n schuld opbouwen? En als deze slaaf bij de koning komt en de schuld moet betalen en niet kan, dan zegt hij, heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen. Ja, ja, 7,2 miljard euro. Dat is onmogelijk voor die slaaf om dat terug te betalen. Daarvoor zou hij 200.000 jaar moeten werken. En dan zie je dat de koning is met innerlijke ontferming bewogen over de slaaf. Want de koning ziet dat het onmogelijk is dat deze slaaf 7,2 miljard euro zal terug kunnen betalen. En de koning die scheldt deze schuld kwijt. En deze slaaf is het type van wie wij zijn. We hebben een voor ons onbetaalbare schuld. En die koning is Jezus. En die schuld die we met ons meedragen is als het ware 7,2 miljard euro. En niemand van ons die hier zit kan dat betalen. En ook al zeggen we, heb geduld met mij, ik zal alles terugbetalen, maar we kunnen dat niet. En God zij dank dat Jezus met innerlijke ontferming bewogen is en ziet dat we die schuld niet kunnen betalen. En hij scheldt ons die schuld kwijt. Maar dat betekent wel dat hij zelf die schuld betaalt. Degene die kwijtscheldt, die betaalt de schuld. En iedereen die dat meegemaakt heeft, is onder de indruk van de vergeversgezindheid van God. De vrijgevigheid van God die 7,2 miljard euro heeft kwijtgescholden. Maar dan gebeurt dat. Wat doet die slaaf met deze genade? Die slaaf die gaat naar buiten en komt een medeslaaf tegen die hem 100 penningen schuldig is. En 100 penningen zijn 100 daglonen. Het gaat over 4 maandsalarissen. En omgerekend naar modaal inkomen gaat dat over 12.000 euro. En daar kun je als slaaf leuke dingen mee doen natuurlijk. Maar die staat in geen enkele verhouding tot die 7,2 miljard euro die kwijtgescholden zijn. En wat gebeurt er dan? Die slaaf pakt zijn medeslaaf bij de keel en zegt: betaal me wat u mij schuldig bent. En dan doet die medeslaaf hetzelfde als die slaaf en zegt: heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. En dit antwoord is realistisch. Dit gaat over 4 maandsalarissen van een dagloon. Dat zou je op kunnen brengen. Maar die slaaf die wil dat niet. En hij werpt zijn medeslaaf in de gevangenis totdat alle schuld betaald is. Maar in de gevangenis wordt het helemaal onmogelijk om de schuld terug te betalen. In de gevangenis loopt de schuld alleen maar op. De andere slaven zien dat en worden erg bedroefd. Als je vergeversgezindheid om je heen ziet, dan geeft dat vreugde, dan raakt het je, dan maak je blij. Maar als iemand een onbetaalbare schuld kwijtgescholden wordt en zelf een kleine schuld niet kan kwijtschelden, maar zijn medebroeder gevangen houdt, dan stemt dat tot droefheid. En dat zie je hier ook terug in die gelijkenis. En hier zit ook weer een diepe les in. Dat als je medebroer of zus niet vergeeft en dat je als schuldig blijft houden, dan hou je hem of haar gevangen. Terwijl je zelf door grote genade vrij bent. En die andere slaven vertellen dat aan de Heer wat er gebeurd is. En de Heer, de koning, die wordt boos. En roept die slaaf bij zich. En zegt: slechte slaaf, al de schuld heb ik u kwijtgescholden. Omdat u mij dat smeekte. Had u dan ook niet medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ik ook medelijden met u heb gehad? En die slaaf die geeft geen antwoord. Maar het antwoord is natuurlijk ja. Wat in het hart leeft van deze slaaf is niet best, dan is openbaar geworden. Maar dat zit ook in ons hart. Jezus die houdt ons hier een spiegel voor. Als antwoord ook op die vrome vraag van Petrus. Petrus die al denkt goed bezig te zijn, omdat hij in plaats van 3 maal al 7 maal vergeven aanbiedt. Maar Jezus die plaatst dit in het perspectief dat wij een onbetaalbare schuld vergeven zijn, kwijtgescholden zijn. En verwacht ook dat wij in diezelfde vergevensgezindheid handelen. God wil deze geest van Christus in ons zien. En de reactie van Jezus op niet vergeven is ook heel heftig. En dat is ook begrijpelijk als Jezus zelf die onbetaalbare prijs betaald heeft met zijn eigen leven, alles gegeven heeft om onze schuld te kunnen kwijtschelden, dan verwacht hij en dan wil hij ook dat wij dat ook doen met veel kleinere schulden. Dan staat er in het 34e vers en 35e vers: Dan staat: en zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over, totdat hij alles wat hij hem schuldig was betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse vader met u doen, als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. En de Heer geeft de slechte slaaf over aan de pijnigers, totdat hij alles wat hij schuldig was betaald zou hebben. En wat onmogelijk was. Met andere woorden, als je zelf niet vergeeft, zal jij ook niet vergeven worden. En Jezus die maakt dat heel scherp. En dat antwoord op die ruimhartige vraag van Petrus is ook heel heftig. Hij zegt het ook niet tegen de fariseeën of tegen het volk. Nee, hij zegt dit tegen zijn discipelen. En Jezus die sluit deze gelijkenis af met de woorden: zo zal mijn hemelse vader met u doen, als u niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. In de hemel is er geen plaats voor mensen die zelf vergeven willen worden, maar zelf niet willen vergeven. Dat is niet de geest van Christus. Als je als mens je eigen schuld moet betalen, dan ben je niet gered. Dan ben je verloren. En deze slechte slaaf moest uiteindelijk zijn eigen schuld betalen. Hij moest opdraaien voor zijn eigen schuld. En wat in feite onmogelijk was. En als de koning jouw schuld betaald heeft, dan ben je vrij. Als Jezus de schuld van jouw zonde betaald heeft, ben je gered. Maar dan zul je ook anderen vergeven. En als je anderen niet wilt vergeven, dan is dat een sterk signaal en een sterke aanwijzing om zelfonderzoek te doen. Ben je dan wel zo zeker dat je een kind van God bent? Alle signalen staan op rood. Niet vergeven is niet overeenkomstig de geest van Christus. Niet willen vergeven hoort bij de verloren mens. En ik denk dat is een belangrijke toets. Als je wil dat jouw onbetaalbare schuld vergeven wordt, en je wilt in verhouding een kleine schuld van een ander niet vergeven, dan is er sprake van een onveranderd hart. En als het tot je doorgedrongen is dat Jezus jouw onbetaalbare schuld vergeven heeft, dan raakt het je hart in alle uithoeken van je hart. En wil je ook van harte vergeven, zoals jij overvloedig vergeven bent. Als je niet vergeeft zoals de slaaf zijn medeslaaf niet vergeeft, dan zet je die ander als het ware in de gevangenis, wat in de gelijkenis ook letterlijk gebeurt. En dat is een diepgaande les die Jezus hier geeft. Door schuld op te eisen die niet betaald kan worden, hou je die ander gevangen. Door niet te vergeven, niet kwijt te schelden, zet je die ander in de gevangenis. Dat kan ook in een huwelijk gebeuren. Je staat misschien in je recht, maar je houdt die ander gevangen. En dat kan ook in een gezin gebeuren, tussen een ouder en een kind. Als je niet vergeeft, hou je die ander gevangen. En soms zie je ook verschrikkelijke beelden op het nieuws, hoe ouders letterlijk hun kind soms jarenlang gevangen hebben gehouden. Afschuwelijke beelden. Maar als we niet vergeven, zijn we zelf niet veel beter, want houden we die ander ook gevangen. We gaan afronden. We hebben van nature een onbetaalbare schuld. En door genade wil Jezus die schuld kwijtschelden. En als je hier bent vanmorgen en de onbetaalbare schuld van jouw zonde rust nog op jou, ga dan niet naar huis. Maar ga met die schuld naar Jezus toe. En als je niet weet hoe, spreek me dan aan na de dienst of iemand anders. Maar blijf niet met deze schuld rondlopen. Maar als je nog een rekening hebt openstaan die je niet kwijtgescholden hebt, of misschien maar half hebt kwijtgescholden, of je hebt hem kwijtgescholden met je mond, maar niet met je hart, dan is het goed om zelf onderzoek te doen. Niet vergeven is niet overeenkomstig de geest van Christus. En ben je wel zo zeker dat je een kind van God bent? En als je niet vergeeft, zet je die ander in de gevangenis. En misschien ben je dat niet zo bewust. Maar datgene waar je veel van houdt en dichtbij je staat, die zet je in de gevangenis als je niet vergeeft. En zonder vergeving kun je als mens niet functioneren, niet leven. Iedereen van ons moet leven van vergeving. Maar dat betekent aan die andere kant ook dat iedereen van ons vergeving moet leren schenken. Amen. Zullen we nog een moment stil zijn en dan zal ik zo afsluiten met het gebed. Heer Jezus, wil u zo bedanken voor deze bijzondere les die u zo leert. Heer, u weet dat die reactie van Lamech zo dicht bij ons is. En dat we van nature echt ook willen dat de schuld betaald wordt. Maar dan dank ik u ook, Heer, voor het geweldige voorbeeld dat u hebt gegeven, Heer Jezus. Ik dank u dat die onbetaalbare schuld die wij niet konden betalen, dat u die betaald hebt. Wat een genade, Heer. En wat een voorrecht. En wat een zegen om dat te kennen, Heere God. O Heer, we danken u dat we u hebben leren kennen als de vrijgevige God. Heer, en ik wil u zo bidden of u ons ook wilt helpen om ook te leven in die vergeving. En om zelf ook kwijt te schelden waar dat nodig is, Heer. En om dat niet met moeite te doen, maar met vreugde te doen, Heere God. In het diepe besef dat u ons alles hebt kwijtgescholden. En om zo ook die voetsporen van Jezus te volgen. Vader, help ons om elkaar niet gevangen te houden. Maar juist om vrijheid te brengen. Zoals u ons in de vrijheid gesteld hebt. En Jezus, we willen u zo prijzen en eren. Voor die grote genade. Ik dank u dat u die miljarden betaald hebt. Ik prijs uw grote naam. Jezus' naam. Amen.